Verheft uw harten tot God.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van die God die de wereld al zo heeft liefgehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. We zingen samen het tweede vers uit Psalm 98. Na de geloofsbelijdenis zingen wij samen uit de lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Derde vers uit de lofzang van Maria na de geloofsbelijdenis die we deze middag willen uitspreken met de geloofsbelijdenis van Nicea. En we doen belijdenis in gemeenschap met de kerk die de Heere zich wereldwijd verzamelt. En wij doen belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en alle onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God, uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft, begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften. En opgevaren is naar de hemel. En zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Openen Gods woord vanmiddag in twee gedeelten uit het Oude Testament. Uit Jesaja 11, vers 1 tot en met 5. En we lezen uit Amos 9, de versen 11 en 12. Tekst voor de prediking zal straks uit Lucas 2 zijn, het vierde en het vijfde vers. Als we vanmorgen het kerstgetuigenis hebben beluisterd vanuit het perspectief van Maria, willen we vanmiddag het kerstgetuigenis horen vanuit het perspectief van Jozef. En daarom lezen we deze twee gedeelten uit het Oude Testament eerst. Jesaja 11, vers 1 tot en met 5 en Amos 9, vers 11 en 12. En Jesaja profeteert in dat elfde hoofdstuk, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut zal uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. De geest der wijsheid en van het verstand. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En dan uit Amos 9... het 11e en het 12e vers. Daar profeteert Amos: te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen, haar scheuren dichtmaken, betekent dat. En wat aan haar is afgebroken, weder oprichten. En ik zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Laten wij bidden. Heere, opnieuw heeft u ons samengebracht op deze kerstdag in uw huis. En uw woord werd geopend en gelezen. En u heeft ons hier gebracht om ons te zetten onder de prediking van het evangelie van de geboorte van uw Zoon. Die van eeuwigheid uw Zoon is geweest. En die geworden is de Zoon des mensen. Uw Zoon die u de opdracht gaf om te gaan en te doen al wat de gerechtigheid eiste. En zo is hij gekomen, uw Zoon. En wij roemen uw naam, Heer Jezus, dat u geboren wilde worden. Dat u al helemaal aan het begin die allereerste vloek die uitgesproken werd op u wilde nemen. En dat u als de beloofde van Genesis 3 vers 15 ook al het 16e vers op u nam en mens werd in de weg zoals wij geworden zijn, geboren zijn. Maar dat wonder, en we prijzen u, Heer Jezus, dat u zonder zonde ontvangen en geboren toch de weg wilde gaan waarin u de zonde op u gelegd kreeg. En als we zo deze dag het kerstevangelie mogen overdenken en beluisteren en het feest van kerst mogen vieren, dan bidden wij u, God de Heilige Geest, om een verlicht verstand en geopende ogen die mogen zien hoe door de eeuwen heen het geprofeteerd en voorzegd werd. En dat de profetieën die we ook zojuist hebben gelezen in vervulling zijn gegaan. En daarom de volledige vervulling nog hebben te verwachten. Want dat koninkrijk van u, Heer Jezus, we hebben het ook zojuist met de kerk van alle eeuwen beleden. Het zal geen einde hebben. Want aan u is gegeven de troon van uw vader David. En uw koninkrijk is niet van deze wereld, maar het komt wel op deze wereld. En het zal heel de aarde omvatten. En het zal zichtbaar worden bij uw tweede komst. Geboren als een koningskind bent u inmiddels verheerlijkt en heeft u ontvangen alle macht in hemel en op aarde. En u zal het straks ook gaan laten zien aan alle oog. En we bidden als we hier samen mogen zijn of thuis meeluisteren, dat als we verder luisteren naar het evangelie van kerst, dat uw geest het zo bewerkt dat we geloof hechten aan dat woord. Ja, dat wat de prediking ons zeggen zal, dat wij dat zullen mengen met geloof. En zo dat woord horen als Gods woord, wat het in werkelijkheid ook is. En daartoe, Heere, hebben we het werk van uw geest zo nodig. Als we hier misschien zitten, juist ook wel met gedachten dat we er helemaal niets bij voelen. Of dat we ook helemaal de beleving van de kerstvreugde missen. Het kan maar zo, Heere. Het zijn zaken die we onszelf niet kunnen geven. Laat staan dat we zelf ons kunnen opwerken tot geloof. En daarom smeken we u om het werk van uw geest op de preekstoel en daaronder. Dat we het in geloof mogen verkondigen. En dat we het in geloof mogen horen. En dat u zelf de bewerker ervan wordt van die belofte. Hoor en uw ziel zal leven. Dat we op mogen horen van dat kerstevangelie. Alsof het voor het eerst door ons gehoord wordt. En dat de diepe troost dat u mens geworden bent ons deel mag zijn. Midden in al de gebrokenheid en al de ellende en de zonde waarin we ons bevinden. En heren, misschien dat we het wel juist op deze dag ervaren. Gebrokenheid, gemis, verdriet, pijn, rouw, eenzaamheid. We dragen daarin allen aan u op die zo met een veelheid van gedachten en gevoelens in uw huis kunnen zitten. En we bidden om uw zegen en ontferming en troost. We dragen de wereld aan u op. We hebben er zo van gezongen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Maar het stopt niet vandaag, heren. Strijd en gevechten en oorlogen en rampen. We bidden voor de nabestaanden van die tsunami in Indonesië. Als er al meer dan 400 doden zijn te betreuren, dan bidden we of u de treurenden troosten wil, zoals u dat ook alleen maar doen kan. En dat we in deze gebeurtenissen de voetstappen horen van uw naderende komst. Want u heeft gezegd, Heer Jezus, deze wereld moet als in barensnood de nieuwe aarde en de nieuwe hemel verwachten. Dwars daardoorheen komt dat nieuwe. Maar dat betekent, Heer, dat het nog door deze dingen heen moet. En we bidden u om ontferming en om genade. En wilt u toch nog vrede geven, zoals uw Zoon dat heeft getekend met u in zijn bloed. En dat het uitgedeeld mag worden en dat velen nog toegebracht mogen worden naar dat dierenverblijf waar u geboren werd. Om daar te knielen. En dat velen nog toegebracht mogen worden om hun knieën te buigen aan het vloekhout dat op Golgotha opgericht stond, waaraan u gehangen hebt. Opdat uw huis vol wordt. Opdat u de eer krijgt. De eer van uw werk, Vader, Zoon en Heilige Geest. We willen u bidden ook voor de jeugd en de kinderen van onze gemeente. We danken u voor het goede en het gezegende uitwisselingsweekend wat achter ons ligt. We hebben u erom gebeden en u heeft het goed laten zijn. Er mocht op verschillende manieren samen nagedacht worden over uw woord en over Bijbelse onderwerpen. Er was gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een goede en sfeervolle manier. We danken u daarvoor, Heer, en we bidden of het ook zijn uitwerking mag hebben. Ook in de onderlinge contacten van onze jongeren met andere christenjongeren. En dat ook zo in die opkomende generatie uw geest zal werken op een wijze dat ze dicht bij uw woord daaraan vast mogen houden en elkaar vast mogen houden. Ja, houdt u ze vast in uw trouw en in uw gunst. Want als er toch ergens van getuigd wordt op kerst, dan is het toch van uw trouw. Dwars door de generaties heen. U doet wat u hebt beloofd en u werkt uit wat u hebt gezegd. Heren, maak het waar, ook in de volgende generatie van onze jongeren en onze kinderen, dat ze het kind van Bethlehem mogen leren kennen met een persoonlijk geloof, als hun Heere en Heiland, als hun profeet, priester en koning, en hem leren navolgen in zelfverloochening en kruisdragen, maar wel met het perspectief van uw verdiende zaligheid. En zo, Heere, bidden we dat voor hen, maar we bidden het voor elkaar, in welke leeftijd we ons dan ook bevinden. Ook de ouderen hebben het nodig. Degenen die in de kracht van hun leven zijn, kunnen niet zonder u, Heer Jezus. Laten we het mogen zien, ook door de prediking van het kerstevangelie vanmiddag. En dat we u gaan eren als de koning der koningen. En voor u de knieval maken in de overgave en ons verzet, als dat nog steeds aan de orde is, zullen opgeven. Win er ook vandaag velen in die u leren belijden als de Heere van hemel en aarde. En zo zoeken we uw aangezicht, Heere. Laat uw woord vandaag over het rond van deze wereld velen mogen bereiken. En de boodschap van genade voor zondaren door Christus uw Zoon mogen klinken op een zuivere, op een indringende, op een aanbiedende, op een gemeende wijze. Zoals u toch altijd de waarheid spreekt. Welgemeend, met bevel van geloof en bekering. Zend zo uw licht en waarheid neder en laat ons allen door die glans geleid tot die gewijde plaats mogen komen waar we u mogen ontmoeten in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Weer de boze uit ons midden. Laat de duisternis niet de overhand hebben in onze gedachten of in onze harten of in onze levens. Maar trek ons vanuit die duisternis tot uw wonderbaar licht om u de eer te geven. Zo zoeken we uw aangezicht. Verhoort u ons dan genadig in de vergeving van onze zonden om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 89, het 15e en het 16e vers. Psalm 89, vers 15 en 16. Na het amen van de prediking willen we samen het eerste vers uit de lofzang van Zacharias zingen. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het eerste vers uit de lofzang van Zacharias. Krijgt na de prediking ook gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De eerste rondgang voor kerk, tweede voor diaconaat. De derde voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. We luisteren deze middag naar het getuigenis van het kerstevangelie zoals dat tot ons komt uit het vierde en vijfde vers van Lucas 2. Lucas 2, de versen 4 en 5. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Liefde gemeente, als we vanmorgen gehoord hebben naar dat kerstgetuigenis door middel van Maria, waar alles zo heel menselijk beschreven werd, geboren, in doeken gewonden, neergelegd in de kribbe, dan is een ander aspect van het kerstevangelie dat opvalt, namelijk dat steeds de familieband wordt benadrukt. Op allerlei manieren wordt steeds de vinger erbij gelegd dat er een band is met het koningshuis van David. Onze tekst zegt het deze middag, en Jozef ging ook op van Galilea, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Maar in Lucas 1, vers 27, wordt ook gezegd, Jozef uit het huis van David. Het 32e vers uit Lucas 1, en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Matthäus, het eerste hoofdstuk, vers 20, zegt Jozef, zoon van David. Dus in heel dat kerstevangelie wordt steeds benadrukt de familieband met koning David. En de familieband met koning David wordt ook met name in verband gebracht met Jozef. Verder horen we over Jozef niet zoveel. We horen veel meer over Maria. Zij is de moeder van de Heer Jezus. Zij is de ondertrouwde vrouw van Jozef. En Maria is ook van alle mensen het meest betrokken geweest bij de geboorte van de Heer Jezus. Uit haar heeft Gods Zoon de menselijke natuur aangenomen. Ons lichaam gekregen. Jozef speelt daarbij geen enkele rol. Kon ook niet, mocht ook niet. Want in die keten waarin steeds de erfzonde werd doorgegeven, als twee zondige mensen, man en vrouw, samenkwamen en een kind kregen, die moest doorbroken worden. Jozef moest daar ook buitenspel gezet worden. Want het heilige dat uit Maria geboren moest worden, dat moest ook zonder zonde dus zijn. Zonder erfzonde, zonder de erfsmet, zonder dat dat doorgezet zou worden in het volgende geslacht. Maria was ook een zondares, ja dat wel. Maar het kind dat zij baren zou, dat zou heilig zijn, zonder zonde. En daarom kon Jozef geen rol van betekenis spelen bij de ontvangenis van de Heer Jezus. Maar dat neemt niet weg dat God toch Jozef op een bijzondere manier inschakelt in het getuigenis van dat kerstevangelie. Hij heeft daarin zijn eigen plek. En daar willen we deze middag ook naar luisteren. Hoe God dan handelt, ook vanuit het perspectief van Jozef gezien. Het getuigenis van kerst door middel van Jozef. Dat is het thema van de prediking. En dat brengt ons in de eerste plaats bij de menselijke onmogelijkheid. In de tweede plaats de goddelijke mogelijkheid. En dat getuigt dan van een goddelijke troost voor mensen. Als we luisteren naar het getuigenis van kerst door middel van Jozef, dan worden we eerst bepaald bij de menselijke onmogelijkheid. Dan wordt ons getoond de goddelijke mogelijkheid. En dat brengt de goddelijke troost voor mensen. Eerst die menselijke onmogelijkheid. Dus Jozef heeft toch een bepaalde plek gekregen in het kerstevangelie. Waarom? Wel, dat heeft nou alles te maken met de naam David. Hij heeft betekenis gekregen in het kerstevangelie omdat Jozef een afstammeling is van David. Maar niet zomaar een afstammeling. Er waren natuurlijk wel meer afstammelingen van David nog. Dat geslacht was niet helemaal uitgeroeid. Maar binnen de nakomelingen van koning David had Jozef een bijzondere plek. En dat leest u als u de geslachtsregisters leest. Bijvoorbeeld die van Matthäus. Daar ziet u dan, als u Matthäus 1 zou voor u nemen, de lijn lopen van David. En dan kom je allemaal namen van koningen tegen die hem opgevolgd zijn. En dat loopt door tot op Jozef. Jozef is een afstammeling van koning David uit de koninklijke lijn. Het is de lijn van de troonopvolging daar. Kijk, onze koning heeft ook afstammelingen, de drie prinsessen. Maar van die drie is alleen Amalia de troonopvolgster in de eerste instantie. En de lijn die u in de geslachtsregisters ziet lopen, dat is de lijn van de kroonprinsen. Nee, het koningschap van David in Israël is niet meer actief. En het bestaat in die zin niet meer, nu de Romeinen de baas zijn in die provincie en daar de dienst uitmaken. Maar het geslacht van David is niet weg. En als het koningschap van het huis van David hersteld zou worden in de tijd van Lucas 2, dan zou het Jozef zijn geweest die op de troon zou hebben gezeten. En de Joden hebben dat maar al te goed en al te nauwkeurig bijgehouden. Want natuurlijk was er hoop dat die tijd nog een keer aan zou breken, dat het koningshuis van David zou opgericht worden. En ze weten heus wie Jozef is. Want Matthäus kan het ook nog opnoemen in het geslachtsregister. Er is een troonopvolger beschikbaar, Jozef. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat als Jozef met zijn ondertrouwde vrouw, Maria, als hij de gevolgen van haar zwangerschap aanvaardt, het is een zwangerschap niet van hem, maar als hij Maria tot zijn vrouw neemt en het kind dat zij baren zal accepteert en adopteert, dan krijgt het kind van Maria juridisch het recht op de troon van koning David. Zo krijgt de zoon van Maria officieel via Jozef en de adoptatie door Jozef het recht op het koningschap van Israël. Dus wie wordt er geboren in Bethlehem? Christus, de Heere, de troonopvolger in het huis van David. En als de wijzen die op een wonderlijke wijze getrokken worden door die ster die God aan de hemel zet, en ze hebben dat geïnterpreteerd en gelezen, want ze hadden ook nog boekrollen uit het Oude Testament tot hun beschikking, dan komen ze in Jeruzalem en dan vragen ze: waar is de geboren koning? Wie is er geboren? Koning uit het huis van David. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En Jozef wordt door die engel aangespoord en vermaand om Maria tot zich te nemen als zijn vrouw en het kind dat zij baren zal te erkennen. Zodat de Heer Jezus de troon van zijn vader David ontvangt. Nee, er blijkt helemaal niks van in die dagen. En koninklijke heerlijkheid en waardigheid en majesteit is er bij Jozef niet te zien. Al had hij in normale omstandigheden op de troon gezeten als de rechtmatige opvolger van zijn voorvader David. Hij zit niet op die troon. En in Juda zit een ander op de troon. En de Romeinen hebben het daarvoor het zeggen. En dan hebben ze nota bene een Ammoniet, een Edomiet op de troon gezet. Een vijand van het volk Israël. En die moet het bestuur uitvoeren. Herodes. En over Herodes regeert de heidense keizer in Rome. En hij heeft het voor het zeggen in Israël. En zijn bevelen moeten gehoorzaamd worden. En Jozef. Oh ja, in de geslachtregisters mogen ze het nog weten dat hij de troonopvolger is, maar er is niks van te zien. En in de hemel weten ze het nog, dat hij de rechtmatige opvolger van de troon van David is. En de engel mag hem zo aanspreken, zoon van David, maar er is geen koninklijke heerlijkheid meer te zien. En er is niets over van dat koninkrijk van David. Jozef is een timmerman, sinds kort werkend in Nazareth. Om daar de kost te verdienen. En rijk is hij niet, maar arm. En straks brengt hij het armenoffer van 2 tortelduiven. En dan is hij in Lucas 2 onderweg, van Nazareth naar Bethlehem, de geboorteplaats. Waarom? Niet om daar het koningschap op te eisen. Niet omdat hij daar naartoe gaat om zelf zich op te werpen als de koning in verzet tegen de Romeinen, maar omdat hij als een onderworpen Israëliet gehoorzaamt aan de keizer in Rome. En de keizer wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Dat zal te maken hebben gehad met belastingen en financiën. Zoveel heeft er altijd te maken met geld. Maar het zal ook te maken gehad hebben met de keizercultus, de verering van de keizer in Rome als Gods zoon. En dan gaat de zoon van David, die de zoon van God adopteert, gehoorzaam aan het bevel van een keizer die zichzelf als zoon van God acht. En Jozef en Maria en hun kind moeten ook gerekend worden tot diegenen die hun knieën moeten gaan buigen voor de verering van de keizer. Want de keizer heeft geen boodschap aan het huis van David. En de keizer heeft geen boodschap op een aanstaande geboorte van een kroonprins in het huis van David. Nou goed, de keizer in Rome mag er dan misschien geen rekening mee houden, maar ze zullen het dan tegen Israël toch nog wel weten. En ze zullen in Israël toch nog wel respect hebben voor Jozef. En ze zullen zeker in Bethlehem toch nog wel respect voor hem hebben als de kroonprins. Er zal toch wel verwachting zijn. Het kerstevangelie laat ons weten dat er ook in Israël en ook in Bethlehem geen respect was voor Jozef als de troonopvolger uit het huis van David. Want als hij straks in Bethlehem aankomt, dan houden ze alle deuren dicht. En vaak wordt dan gezegd en uitgelegd, ja, het was zo overvol in Bethlehem, want het was zo druk, iedereen was op reis, iedereen moest zich laten beschrijven, dus er was geen plekje in een of ander hotel meer over. Nou ja, ik weet het niet. Zou u dat nou doen? Als u een motel of een hotel zou hebben en ziet een man met een hoogzwangere vrouw voor de deur staan, zou je dan zeggen, ja, sorry hoor, ik zit helemaal vol, of zou je nou proberen toch nog een plekje in te schikken voor zo iemand die bijna bevallen moet? Was geen onmacht hoor. Sorry, we hebben echt geen plek meer. We hadden het graag gedaan, maar sorry, echt, nee, dat was geen onmacht. Het was opzet. Want ze wisten heel precies wel wie Jozef was hoor. Want zo lang was hij uit Bethlehem nog niet weg, want de bepalingen voor die inschrijving die bestonden hierin dat als je langer dan 12 maanden buiten je eigen stad woonde, dan mocht je in die plaats laten inschrijven. Dus als je dat overdenkt, dan zal het zeer waarschijnlijk zo geweest zijn dat Jozef nog geen jaar uit Bethlehem weg was. Want hij moest terug om zich daar te laten inschrijven. En als Matthäus in de geslachtsregisters kan aanwijzen dat Jozef de troonopvolger is, wat denkt u, zouden de schriftgeleerden het niet weten? Dat is natuurlijk bijgehouden. Goed genoeg. En dan hebben ze in Bethlehem heus wel geweten dat Jozef uit het huis van David was. En we weten ook nog dat er sterke verlangens waren onder het Joodse volk. Dat die Romeinen verjaagd zouden worden en dat de overheersing weggejaagd en dat ze zich bevrijden zouden van dat Romeinse juk. En als die verwachting en die hoop er was om van onder de Romeinse onderdrukking uit te komen, dan hebben heel wel de Israëlieten geweten, de Joden geweten, dat Jozef dan eens op de troon zou zitten. Maar er is geen plaats voor Jozef. Ze hoeven hem niet. En waarom niet? Ik wil het niet al te veel invullen, gemeente, maar ik denk toch omdat ze Jozef een slappeling vonden. Jozef heeft nog nooit een poging gedaan om dat koningschap op te eisen. Hij lijkt David wel. In de tijd dat Saul David achterna joeg en dat zijn manschappen zeiden, nu kan je Saul doden, nu kan je het koninkrijk pakken. En dat David zegt, nee, ik wacht tot de Heer het me geeft. Kennelijk is Jozef van hetzelfde hout gesneden. Hij doet geen greep naar de macht. Hij wacht, maar dat dwingt geen respect af bij de mensen. Weet u wie respect afdwong bij de mensen in die tijd en bij veel mensen? Judas, de Galileër. Kijk u maar in Handelingen 5, vers 37. Als Gamaliel raad geeft en zegt, ja, er was ook iemand die ontketende een opstand en die had heel veel volgelingen, maar dat is vanzelf weer doodgebloed, die Judas, de Galileër, die is gevangen genomen en gedood en toen is heel die opstand is neergeslagen. Wanneer was dat? Gamaliel zegt, en na hem stond op Judas de Galileër in de dagen van de beschrijving. Dus toen het bevel kwam dat iedereen zich moest laten inschrijven als onderdaan van het Romeinse Rijk, toen zei Judas de Galileër, niks daarvan. We verzetten ons daartegen. En hij ontketende een opstand. En wat doet Jozef, de kroonprins? Die gaat op reis, die gehoorzaamt aan die keizer. En dan komt hij in Bethlehem. En wat denk je wat dat voor reacties oplevert? Nou, daar heb je hem. Moet hij nou op de troon gaan zitten? Hij laat zich beschrijven voor de Romeinse keizer. Nee, als Judas nou binnengekomen was in Bethlehem, daar hadden ze heus wel een plekje voor ingeruimd, maar Jozef niet. Judas is de held, Jozef de zwakkeling. Zou het zo niet zijn geweest? En dan heeft Jozef zijn ondertrouwde vrouw Maria meegenomen, dat was niet per se nodig, maar ja, kun je haar nou alleen laten in Nazareth? Ze is daar gekomen, ze zijn nog niet getrouwd en ze is toch zwanger. En ze zegt van de Heilige Geest, wie gelooft dat? En er zullen ook in Nazareth ongetwijfeld fariseeën en schriftgeleerden geweest zijn die maar al te graag een overspelige vrouw op de daad betrapte om haar te laten stenigen. Hij neemt er maar mee, hoogzwanger als ze is. Een lange reis, moeilijk. Maar toch maar uit veiligheid en zorg voor haar. En dan gaat ze mee, hoe moeilijk die reis ook is. Maar ook voor Maria, de koningsdochter, is, zij is ook uit het huis van David. Ook voor haar blijven de deuren dicht. En dan wordt het voor haar kind ook nog een vernedering. Want zelfs haar lichamelijke situatie beweegt niemand om in te schikken en een plek te geven. Het heilige dat in haar moeder schoot gegroeid is en binnenkort geboren gaat worden, er is geen plaats voor hem. Geen verwachting van het koningshuis van David, ondanks de belofte. Het is inderdaad zo ver gekomen. Zoals de profeten het hebben gezegd. Amos. Het huis van David, het is een ingestorte hut. Kunnen de kinderen misschien ook wel eens een keer bouwen. Ergens op het veld. Hut van een paar pallets en wat planken en dingen. Nou ja, zo'n bouwwerk staat een poosje. En dan stort het in. Nou, dat is het koningshuis. Een ingestorte hut. Of zo'n boom die net boven het maaiveld afgekapt is. Je ziet nog net een stronk boven de aarde. En nou ja, daar heeft een keer een boom gestaan. Dat is het koningshuis, een afgehakte boom, een ingestorte hut. Geen verwachting. Wat moet daar nou van komen? Jozef, Maria. En dat is het wonder van het getuigenis van Kerstgemeente. Dat waar onze onmogelijkheden nog overgebleven zijn. Hoe moet ooit de troon van David hersteld worden? Hoe moet ooit het koningschap weer opgericht worden? Jozef kan het niet. Israël zelf heeft geen verwachting er meer van. Maar als het zo licht en zo uitzichtloos is, als de dagen vervuld worden, in de volheid van de tijd, dat is de uitdrukking dat God het zo heeft laten lopen, dat er geen verwachting meer is bij mensen. En dan komt God. Dan gaat God aan het werk en zijn belofte uitwerken. En dat is wat Lucas 2 ons duidelijk maakt, gemeente. Want dan gaat Jozef naar Bethlehem met Maria en het kind. Naar de minachting, naar de gesloten deuren, naar de duisternis, naar de armoede, naar ergens een beestenvertrek buiten het huis. En daar wordt Gods zoon geboren, de heilige. De beloofde, de zaligmaker, Christus de Heere, dan vindt dat onbegrijpelijke wonder plaats dat God mens wordt. En wat getuigt dat? Dat getuigt in de lijn van Jozef dat God trouw is aan wat hij ooit gezegd heeft. Ondanks mensen, ondanks menselijke onmogelijkheid. God houdt zijn woord. Die vervallen ingestorte hut. Wat heeft Amos gezegd? Ja, zover zal het komen met het huis van David, maar God zal het oprichten. En die afgekapte boom, zover zal het komen met het huis van David, profeteert Jesaja. Maar wat zal God doen? Hij zal hem laten uitlopen en er zal een nieuwe scheut uit voortkomen. God houdt getrouw zijn woord. En als de hele situatie roept, het kan niet meer. Er komt niks meer van terecht. Dan zegt de Heere, maar mijn woord staat vast en mijn belofte is onverbroken. Ik zal het doen. En als alles roept, het is mislukt. En toen bijna het zover was, waar de Satan vanaf Genesis 3 al op uit was, om Gods plannen stuk te breken en stuk te laten lopen en te laten verzanden in het niets. En toen de hel bijna voor elkaar had dat het huis van David helemaal uitgeroeid was en zelfs Israël er niet meer op zat te wachten. Toen heeft God bewezen dat hij een waarmaker is van zijn woord en dat hij gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Gij Bethlehem Ephrata, gij zijt geenszins de minste om te wezen onder de duizenden uit Juda. Uit u zal mij voortkomen. En als God dat beloofd heeft, en als God zijn woord waar gaat maken, dan schakelt hij vanuit de hemel soeverein alles en iedereen daarbij in. Dan moet Jozef met Maria, al had hij het plan opgevat om naar Nazareth te gaan, om daar zijn kost te gaan verdienen, dan moet Jozef terug. Want in Bethlehem zou die geboren worden, de Zoon van God. Want van eeuwigheid heeft God dat besloten. En dan moet daar de keizer maar voor ingeschakeld worden. Maar geen dag te vroeg en geen dag te laat. En misschien heeft keizer Augustus wel al een jaar gelopen met de gedachte, ik ga al de bevolking tellen, maar God hield hem tegen, want hij mocht niet 3 maanden later, of niet 4 maanden eerder dat bevel geven. Hij moest het dan geven, dat het vlak voor de volheid van de tijd zou zijn, dat Jozef met Maria naar Bethlehem ging, en dat als ze daar aankomen, zijn zoon geboren wordt. God regeert soeverein, dwars door menselijke onmogelijkheid en zonde en gebreken heen. En God had meer gezegd over de komst van zijn zoon. Hij had Zacharia laten profeteren. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, hij is een heiland, arm. Hij zou komen als een arme koning en dat kon ook alleen maar vervuld worden als de deuren in Bethlehem dicht bleven en als Maria niet meer had dan een voederbak voor de beesten om haar kind in te leggen. Als ze niet meer had dan een paar doeken om hem in te wikkelen. Want de zoon van God die de troon van zijn vader David zou krijgen, zou komen als een arme koning. En God vervult al zijn beloften en dat doet hij soeverein. En dan laat hij maar dat timmermanschap van Jozef net genoeg opleveren dat hij in leven kan blijven, maar dat hij geen rijkdom heeft. Want de koning, door God beloofd, zou arm zijn. Dat is kerstfeest, gemeente. Allereerst het feest van de trouw van God, die zijn beloften vervult en alles en iedereen die daarbij nodig is of misschien tegenwerkt, in zijn hand houdt om te doen wat hij heeft besloten. En dat is troost. Dat is nou de werkelijke troost van het kerstevangelie, waar wij aanlopen tegen onze onmogelijkheden en onze zonde en gebrokenheid en zelfs onze onwil. En waar het onmogelijk voor ons wordt om nog behouden te worden en gerechtvaardigd te worden en zalig te worden om te mogen delen in dat koninkrijk dat geen einde hebben zal, als het voor ons onmogelijk is. Dan klinkt het evangelie, hoop op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Dat was troost voor degene die in die tijd de vertroosting van Israël verwachtte. Het leek erop dat de belofte van de Messias nooit meer vervuld zou gaan worden, en toch gaat God waarmaken wat hij beloofd heeft. En weet u wat ook een troost van kerstfeest is? Dat het zo helder laat zien dat het hele heilswerk van God, van begin tot eind, Gods eigen werk is. Heel de wereld lag in het boze en ligt in het boze. En de schrift zegt heel duidelijk dat de ganse wereld voor God verdoemelijk is. En dat is geen fijn woord, maar het is wel waar. En als God iets van ons of van mij had moeten gebruiken, dan was er nooit verlossing gekomen. Ook niet van het godsdienstige Israël. Er waren er zoveel die de kantjes ervan afliepen. Er waren er zoveel die maar de wegen van de fariseeën volgden. Of die maar halfslachtig waren. Die een eigenzinnige godsdienst beoefenen. Er waren nog een handjevol die de vertroosting van Israël verwachten. Elisabeth en Zacharias. Jozef, Maria. Simeon. En dan heb je nog de oude Anna. En de oude Anna heeft nog een groepje bekenden met wie ze die verwachting ook deelt. Maar dan heb je ze zo'n beetje gehad in heel Jeruzalem. En die hadden het geleerd. Als het van ons moet komen, dan kan het nooit. Heere, kom met de vervulling van uw belofte. Ze verwachten de vertroosting Israëls. Heere, maak uw woord waar. Wij kunnen het niet. En het lijkt ook nooit meer te kunnen. Heere, we wachten op u. Dat is het werk van de geest ook van kerstfeest. Als de Heilige Geest mijn mens gaat bearbeiden, dan leert hij een mens, mijn handen zijn leeg. Mijn kracht is maar zwak. En ik heb niks om mezelf te verlossen, arm en blind en naakt. Hebben we dat geleerd? hebben we gezien en ontdekt dat onze handen leeg zijn. Zelfs ondanks al je goede voornemens om van nu voortaan tot eer van God te leven. Wat komt er nou van terecht? En wat legt dat nou voor gewicht in de schaal? Als je echt het gaat proberen om te leven naar Gods wet, waar kom je uit? Dan kom je tot de ontdekking, we zijn maar arme zondaren en de schuld maken we dagelijks nog meer. En we liggen onder het oordeel over de gevolgen over onze zonde. En we zijn onderworpen aan de gevolgen van de zonde. We liggen onder de vloek van de wet. Wat kan God nou gebruiken van mij? Ik werk hem eerder tegen dan dat ik meewerk. En van nature ben ik sowieso al een vijand van genade. En toch, de boodschap van Kerst is de vreugdevolle boodschap. Het is de vreugde dat voor zondaren die zichzelf niet redden kunnen, in de onmogelijkheid van ons menselijk bestaan, God doorbreekt met het zenden van zijn Zoon. Ja, het is een vernederende boodschap voor ons mensen. Maar wat voor boodschap wil u dan voor uzelf? Wil ik een boodschap die op Kerst nou iets maakt van mij als mens? Voor wie wordt dat kind in Bethlehem geboren? Hij is de verlosser van zondaren. Hij komt om het verlorene te zoeken en te behouden. Hij komt niet voor gezonde mensen, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Hij komt niet voor mensen die in hun eigen ogen rechtvaardig zijn. Hij komt voor de armen, hij komt voor de blinden, hij komt voor de naakten, hij komt voor de kreupelen. Hij komt voor de melaatse en de onreine. Hij komt voor de goddeloze, die niet op God zat te wachten, maar waar God naar op zoek is. Hij komt om goddelozen met God te verzoenen. Gemeente, een boodschap met Kerst die ons overeind laat staan. Dat is vernederend voor het kind van Bethlehem. Maar het kind van Bethlehem moet verhoogd worden. Het is het werk van de Geest om de grootheid van dit kind te laten zien. En dat betekent dat het een boodschap is die mij in mijzelf vernedert en afbreekt. Opdat ik in het stof zou buigen voor hem die gekomen is. Ja, gekomen is. Terwijl ik niet op hem zat te wachten. Die gekomen is. Terwijl alles tegenwerkte. Gekomen is. Toen niets meer de hoop zou aanwakkeren dat het nog kon. Maar hij is gekomen om zondaren te redden. En weg te trekken onder de vloek van het kruis vandaan, om er zelf onder te gaan hangen. Dan kan je toch ook via het getuigenis van Jozef bij dat kerstevangelie maar één ding doen. Daar aan die voerbak knielen. Wat een wonder dat hij trouwens in een dierenverblijf geboren is. Je zal toch maar zo'n herder zijn. Met je vuile kleren, stinkend naar de schapen. En de boodschap krijgen, er is een koningskind geboren. En je zou naar een schoon en kraakhelder paleis moeten. Je zou er niet toegelaten worden. Ga je eerst maar omkleden, ga je eerst maar douchen, ga je eerst maar zorgen dat je er netjes uitziet. En nou legt God zijn Zoon neer, de koning van hemel en aarde, in een dierenverblijf, waar een herder met zijn vuile kleren, stinkend naar de schapen, zo naar binnen kan lopen. En waar ook een wijze edelman uit het oosten terecht kan. Ja, misschien zal die wel even gekeken hebben. Waar zal ik mijn knieën neerzetten in die stal met zijn mooie kleren? Maar ach, het geloof in het kerstkind doet de rijke, de edele, de arme en de berooide toch knielen. Want daar is mijn koning. O God, wees mij de zondaar genadig. Juist voor de armen van geest. Juist voor zij die treuren en die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Juist voor u en jou die de leegheid bij jezelf hebt gezien, dat je op kerst nog niet eens de vreugde van kerst kan bewerken zelf. Is juist het evangelie van kerst een geweldige troost en vreugde. Want in deze wereld kwam Christus. En in deze wereld komt het evangelie van de geboren zaligmaker. En God zegt, ik ben nog altijd dezelfde. Is het onmogelijk voor u om zalig te worden? Bij God is niets onmogelijk. Is alles in uw leven stuk gelopen en is er geen verwachting? Bij mij is verwachting. Geen hoop dat het ooit goed zal komen. Hoop op de Heere, gij vrome. Ik ben niet veranderd, spreekt de Heere der Heerscharen. Ik zal verlossen. Ik die het doen zal. Is dat geen bemoediging van het evangelie? Moet je nou Jozef zien. De troonopvolger, aan lager wal geraakt. Onmogelijk om de troon te bemachtigen. En God gaat het geven aan zijn zoon die hij uit Maria geboren laat worden. Als je het niet meer kan, als je zelf in de duisternis zit, als je geweten je aanklaagt, als je ontdekt hebt dat je zelfs met je godsdienst en eigen vroomheid niet behouden wordt, als je je ellende en je verlorenheid kent, het evangelie van de geboorte van de Zoon van God uit het geslacht van David. De troonopvolger die de troon van zijn vader David krijgt, is het getuigenis. God denkt aan zijn genade. Zie, hier is uw God. En God zal het doen. Eenzijdig, volkomen. Want zo krijgt God alleen alle eer. En dat moeten de heiligen leren zingen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dat is het loflied dat Gods kinderen leren zingen met hart en ziel. Door u alleen. U alleen. Eeuwig de eer. Dan gaat de eer op kerst naar een drie-enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Naar God de Vader die zondaren verkiest. Die zich buigt over een gevallen mensdom. En opraapt om ze te behouden. Dan gaat de eer naar God de Zoon, die afdaalt in de plaats waar die verlorenen liggen, om in hun plaats alles over te doen, van begin tot eind. Dan gaat de eer naar God de Heilige Geest, die Here is en levend maakt. En dat levend maken zo bewerkt, dat een zondaar door zijn knieën gaat en zegt, ja, dit is mijn koning, Jezus Christus, in die voerbak, aan dat kruis, opgestaan uit het graf, opgevaren naar de hemel waar hij nu is en altijd leeft om te bidden voor zijn volk. En dan krijgt de drie-enige God eeuwig de eer. En als, jij er vanavond vanmiddag amen op kan zeggen, dan kan je het meezingen toch met Zacharias, met je hart. Dan gaan we God de eer geven die zo ook vanuit Jozef ervoor gezorgd heeft dat zijn zoon de koning van hemel en aarde zou worden, wiens rijk geen einde hebben zal. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en die door zijn liefderijk bestel, door zijn liefderijk bestuur van de dingen, dwars door het onmogelijke van ons, heen werkt en heen breekt en verlossing in Christus heeft teweeggebracht, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, u komt alle lof, eer en aanbidding toe als de drie enige God die vanaf het begin gewerkt heeft, dwars door de geschiedenis heen van deze wereld, alle menselijke daden, alle menselijke zonden, alle gebrokenheid, maar dwars daardoorheen uw heilsplan heeft volvoerd. Totdat het kwam op die dag, die nacht, dat de dagen vervuld werden dat Maria zou baren. En dat alles zo geleid was door uw handen, dat u zelf verlossing teweeg zou brengen. Waar alles van ons mensen stuk gelopen was. En waar bij ons alleen maar de onmogelijkheid nog was. Daar kwam u het bewijzen. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want niets zal voor God onmogelijk zijn. Heren, we danken u voor dat wonder van kerst. Voor dat getuigenis van kerst. Het getuigenis van uw Zoon, de zaligmaker van zondaren. En we bidden of u met uw Heilige Geest zo dat getuigenis ook in ons hart en leven, in onze ziel, een plek wil geven, zodat het vrucht zal dragen, de vrucht van de bekering, de dagelijkse bekering, vrucht van geloof en een beoefenen van het geloof. En dat we zo met al onze onmogelijkheden, ja, Heere, toon ons die door uw geest. Leer het ons als we dat nog niet hebben gezien. Breek het werk van onze handen af. Want Heere, we komen er toch mee om, zegt u. En dat we alleen leren bouwen op wat u hebt gelegd. Dat fundament in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat zo de diepe vreugde van kerst ons deel mag zijn, dat u omziet naar een verloren geslacht en dat u herstelt wat door ons onherstelbaar is gesloopt, maar dat u waar maakt wat u zegt. En dan ook met het oog op de toekomst, Heren, dat we in dat vertrouwen, gewerkt door uw geest, ook leven mogen om heilig u te verwachten uit de hemel. En dat we onszelf zouden bewaren van de zonde. In de zin dat we vluchten voor de zonde. En de zonde vermijden zullen om als een bruid, u Heer Jezus als de bruidegom, in uw tweede komst te verwachten. En zo bidden we om het werk van uw geest, met en door het woord, ook op deze dag. En de dagen die u ons nog geeft te leven. Doet u genadig verzoening over al het zondige en gebrekkige dat ons schuldig stelt voor u. En ons aanzien in dat bloed dat het kind van Bethlehem gaf aan het kruis. Wees u het bijzonder met hen die straks misschien toch nog in stilte of de duisternis van de eigen woonkamer thuiskomen. Waar niemand is om de gedachten mee te delen, de vreugde, de vragen. Maar misschien niemand is om samen mee te bidden. Heere, wees u er dan. U bent toch altijd de eerste. Wees het ook in deze dingen en heet hen in Christus welkom. En zo dragen we elkaar aan u op en we bidden om uw zegen, ook over de dag van morgen. Geef ons die te beleven als we samen met de kinderen het kerstevangelie nogmaals mogen overdenken en bezingen. Laat ook ons samen zijn dan door u zo gezegend worden dat u er de eer van ontvangt en dat het tot ons heil zal zijn. Verhoort u ons genadig, om Christus wil alleen. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Laten we die eer brengen in ons slotlied aan de Heere uit Psalm 89, het 8e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen, en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.